Goedemorgen gemeente, op deze derde deinszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons willen zijn. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoorna uit Amelo zal voortgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 121 vers 1. Ik sla de oogten naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Het eerste vers van Psalm 121. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Eeuwen geleden sprak de profeet Micha: wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat om de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Wij vervolgen de dienst en zingen Psalm 130, vers 1 en 2. Verootmoedigen wij ons ook deze zondagmorgen voor het aangezicht van de Heer onze God en luisteren wij naar zijn gebod zoals dat tot ons komt uit Leviticus 19. En zingen wij in aansluiting daarop lied 242, God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister. God sprak en spreekt: heilig zult u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu een dankoffer aan de Heere brengt, moet u dat zo brengen dat u voor hem welgevallig bent. Op de dag van uw offer en op de volgende dag mag het gegeten worden, maar wat tot de derde dag overblijft, moet met vuur worden verbrand. Maar als het toch op de derde dag gegeten wordt, is het onrein vlees. Het zal u niet ten goede komen. Wie het namelijk eet, moet zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige van de Heere ontheiligd heeft. Daarom moet die persoon van zijn volksgenoten worden afgesneden. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen, ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere, u moet mijn verordeningen in acht nemen. Zo spreekt de Heere. Amen. samen om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van de Schriften. Heere onze God, opnieuw zijn we door u samengeroepen en samengebracht hier in de kerk vanochtend. Afgelopen week mochten we zomaar op een doordeweekse dag als gezin van u samenkomen in de kerk om bidstond voor gewas en arbeid te houden. En u hebt ons opnieuw willen leren om onze handen te vouwen, stil te worden voor u, om in kinderlijke afhankelijkheid van u ons op te stellen. En op deze derde Lijdenszondag mogen we er opnieuw zijn om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Om uw lijden, Heere Jezus, recht te betrachten. We denken vaak dat we het allemaal wel weten en dat het altijd weer op hetzelfde neerkomt. Maar we kunnen ons daardoor zo gemakkelijk onttrekken aan het appel dat u op ons doet. Heere onze God, wil door uw woord ons aanraken, ons leven veranderen en vernieuwen. U kent ons. U weet wie we zijn. En we zitten misschien vanmorgen wel met 1001 vragen in de kerk. Of wellicht luisteren we mee met een hart dat boordevol verdriet zit. Dat onzeker en vol angst is vanwege alles wat er in de wereld om ons heen en in ons eigen leven gebeurt. Wij bidden u, u die ons kent, zondig en onrein, raak ons aan door uw geest. En geef ons allen, jong en oud, een dienst waarin we u mogen ontmoeten in en door uw woord. Een dienst waarin u zelf in het middelpunt staat en waarin u alle lof en eer wordt toegebracht om wie u bent en om wat u geeft. Open zo voor ons uw woord en spreek tot ons, Heere. Spreek. Uw gemeente hoort. Amen. Wij willen vanmorgen 2 gedeelten uit de Bijbel lezen. Centraal vanmorgen zal staan Psalm 51. Ik zal u zeggen hoe ik daartoe gekomen ben op deze derde Lijdenszondag. Wij zitten in Ermelo samen op een kring, mevrouw en ik. En vorige week zondagavond was die kring bij ons en aan de orde was toen Psalm 51. En toen heb ik ook gedacht, nou ja, als je daarmee bezig gaat, waarom zou je er dan ook niet over preken? Het lijkt een psalm die niks met de lijdenstijd te maken heeft, maar ik denk dat we ons daarin ook vergissen. Daarom Psalm 51 gekozen. Maar in verband daarmee lezen wij eerst uit 2 Samuel 12, de eerste 14 versen. 2 Samuel 12, de eerste 14 versen, dat is een heel bekend gedeelte. Het gaat over de profeet Nathan die bij David komt. Nou, we lezen het zo. Na de lezing daarvan zingen wij uit Psalm 51 de eerste 2 versen. 2 Samuel 12. En de Heere zond Nathan naar David. Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren 2 mannen in een stad, de een rijk, de ander arm. De rijke had veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets dan alleen 1 enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot samen met hem en met zijn kinderen. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. En daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan, zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat Oilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David: u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u tot koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer hebben gegeven. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria de Hetiet met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen en hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Wel nu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria de Hetiet genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere: zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld. Maar ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis. Hier eindigt de eerste lezing. Psalm 51, een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef me de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal mijn jonge stieren offeren op uw altaar. Hier eindigt de lezing van deze boetepsalm. In de verkondiging luisteren wij naar deze psalm, toegespitst op het derde en vierde vers. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Het thema voor de verkondiging is een roep om genade in een sorry-cultuur. Een roep om genade in een sorry-cultuur. Ter inleiding op de verkondiging zingen we nu opnieuw uit Psalm 51, nu de versen 4 en 5. Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijn dood. Lied 100 uit op toonhoogte zingen we direct na de verkondiging. Sorry. Gemeente van Christus, dat is gauw en makkelijk gezegd natuurlijk. Het kost weinig, het doet je ook weinig. Sorry. Ja, foutje van mij. Even niet opgelet, me even laten gaan. Maar ja, dat kan toch iedereen overkomen, nietwaar? Foutje moet kunnen. Sorry hoor, dat ik jou overlast bezorgd heb en dat ik jou gekwetst heb, misschien pijn heb gedaan. Maar ja, ieder mens maakt toch wel eens fouten. Geen mens is volmaakt en ieder laat wel eens steken vallen. Sorry voor het ongemak en ja, voor mijn misschien wel wat al te ongenuanceerde uitdrukkingen. Gemeente, we leven in een sorry-cultuur waarin voor woorden als schuld en boete, zo lijkt wel, absoluut geen plek is. Dat zijn zaken die we alleen maar knap lastig vinden. En ja, in de kerk wordt er nog wel over gesproken, maar als dat gebeurt, dan wordt het ook al gauw bestempeld als hel en verdoemenis, hè? Een lied als Psalm 51 past dan ook eigenlijk niet zo bij de hedendaagse mens. We weten er niet zo goed raad mee. Het irriteert ons wat. Het klinkt ook allemaal zo somber en je wordt er alleen maar triest van. Iemand zegt, je moet ook niet zo zwaar op de hand zijn, man. Kan best wat luchtiger. Zo redeneren wij doorgaans en zo handelen we ook. We zeggen, sorry. En dan moet het ineens weer over zijn. Ga maar weer gewoon over tot de orde van de dag en doe maar alsof er niks aan de hand is. In een sorry-cultuur als de onze zijn we vaak ook heel oppervlakkig bezig. We zijn gauw tevreden. En wat dieper graven, dat willen we eigenlijk niet. Het is net als bij de tandarts. Als die bij een halfjaarlijkse of jaarlijkse controle niks doet behalve wat tandsteen weghalen, nou ja, dan vinden we dat prima. Maar als je een zenuwbehandeling moet ondergaan, nou, dan sta je echt niet te springen. Want dat voel je goed, al valt dat vandaag de dag natuurlijk ook wel mee door de verdoving die je krijgt. Maar Psalm 51 is een lied dat niet aan de buitenkant van het leven blijft staan, maar om zo te zeggen een diepteboring verricht. En je kunt rustig zeggen dat er, om die term dan maar te blijven gebruiken, dat er sprake is van een zenuwbehandeling. De componist op wiens naam dit lied staat, David, laat ook ons vanmorgen passen op de plaats maken en laat ons in de spiegel kijken. Hij confronteert ons met onszelf. Alleen, denk nou niet dat hij ons de stuipen op het lijf wil jagen en dat hij ons de grond in wil trappen. Maar hij heeft maar één bedoeling: ons eerlijk maken voor God. Om ons ervan te doordringen dat wij ons er tegenover de Heere God niet van af kunnen maken door alleen maar even sorry te zeggen. En daarom alleen al past Psalm 51 niet zo in ons liederenrepertoire. U zult dat net ook wel gemerkt hebben, de melodie waarop dit lied gezongen wordt is nou niet een bepaalde melodie die je lekker mee kunt zingen. En daarbij kan bovendien de inhoud van dit lied ons behoorlijk tegen de borst stuiten. Is het allemaal niet erg zwart-wit? Neem me niet kwalijk, hoor ik iemand bij zichzelf denken of misschien wel zeggen, ik herken me absoluut niet in dat leven dat geschetst wordt van David. Want ja, heel eerlijk, ik ben geen echtbreker. Ik ben geen verkrachter. Ik ben geen moordenaar. En ja, die drie woorden, die zijn op David natuurlijk allemaal wel stuk voor stuk van toepassing. Dat wordt ons zwart op wit in de Bijbel meegedeeld. Hè? Zijn leven wordt beslist niet mooier afgebeeld dan het was. De Bijbel is daar heel eerlijk in. En de zwarte bladzijde uit zijn levensgeschiedenis wordt er niet uitgescheurd. David mag dan wel genoemd worden de man naar Gods hart. Maar ja, dat betekent niet dat hij zonder gebreken was. En dat betekent niet dat we David op een voetstuk kunnen zetten als een soort geloofsheld op wie niks valt aan te merken. De misstap die ook hij gezet heeft in zijn leven, wordt hem zwaar aangerekend. De affaire met Bathsheba, met alle desastreuze gevolgen die dat had, wordt ons niet verteld om als een schandaaltje te worden doorverteld. Doorverteld aan de roddelpers, die er dankbaar gebruik van weten maken. Want wat dat betreft, gemeente, de Bijbel doet niet aan riooljournalistiek. De Bijbel legt wel in alle eerlijkheid de vinger bij de misstappen in het leven van een mens. Niet om hem daarmee voor altijd te stigmatiseren en hem na te kunnen wijzen. Maar wel om eerlijk te worden voor God. En daarom Psalm 51 is niet alleen een lied waarin duidelijk aan het licht komt waar het in Davids leven behoorlijk mis is gegaan. Het is ook een lied waarin wij geconfronteerd worden met onszelf. En waardoor je je verschrikkelijk ongemakkelijk begint te voelen. Er komt ook bij ons iets boven van verontwaardiging en protest. Hè? Wat denk je wel? Dacht je werkelijk dat ik zo ben? Ik herinner me nog maar goed uit het verleden dat er tijdens doopgesprekken meer dan eens door ouders forse kritiek werd geleverd op de zinsnede uit dat oude formulier voor de doop dat ook onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat we daarom in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Er waren heel wat ouders die daar de grootste moeite mee hebben. Hoe is dat nou mogelijk, zeiden ze. Je beleidt dat je je kind uit Gods hand ontvangen hebt, dat het dan in zonde ontvangen en geboren is. Alles in hen kwam in verzet. En ze tekenden er protest tegen aan. Ze vonden dat veel te zwartgallig. Nou, het is natuurlijk nog maar de vraag of dat ook werkelijk terecht is. Want ja, dat in zonde ontvangen en geboren zijn betekent absoluut niet wat ooit door een collega werd beweerd tijdens een doopdienst. Die deed wel een heel gewaagde en mijn zinziens absoluut onbijbelse uitspraak door te zeggen rond het doopvond: God walgt van deze kinderen. Nou, toen ik dat hoorde, toen krabde ik wel achter mijn oren en dacht, nou, durf je zoiets te zeggen? Want ik denk dat je zo de woorden in zonde ontvangen en geboren niet kunt en niet mag uitleggen. Hoe het dan wel moet. Nou ja, ik denk ook niet op de manier waarop die andere collega dat deed. Die liet tijdens de doopdienst de gemeente, ik geloof wel een stuk of 6, 7 coupletten van Psalm 51 achter elkaar zingen. Niet ritmisch. Nou ja, dat heeft hij toen geweten. Vanuit de gemeente kwam er behoorlijk forse kritiek op die gang van zaken. Trouwens niet alleen vanuit de gemeente. De kerkenraad liet ook van zich horen en sprak de voorganger erop aan. Hoe had hij dat dan toch kunnen doen? Notabene in een doopdienst. Dat behoort toch een feestelijk gebeuren te zijn? Ik denk inderdaad dat het niet helemaal wijs was van die collega om in zo'n dienst door het zingen van een stuk of 6 coupletten van Psalm 51 achter elkaar zo'n nadruk te leggen op de woorden in zonde ontvangen en geboren. Al begreep ik hem aan de andere kant ook wel. Maar ja, eenzijdigheid is natuurlijk nooit goed. En door alle nadruk op één aspect te leggen, trek je de zaken altijd scheef. Toch kun je beslist niet zeggen dat Psalm 51 eenzijdig is. En de noties van schuld en boete kun je ook niet overdreven noemen. Het is heel realistisch dat ze ter sprake komen. En we moeten dat, gemeente, niet bestempelen als zwaardoenerij of zo. En we moeten daar ook niet luchtig overheen stappen en doen alsof het ons niet raakt. Want het raakt ons juist wel, ieder persoonlijk. Alleen, het moet ons gezegd worden. David kwam niet uit zichzelf tot schuldbelijdenis. David moet heel persoonlijk worden aangesproken door Nathan de profeet. U bent die man. Dat is, om zo te zeggen, de genadeklap die David wordt toegediend. En waardoor hij als het ware wakker schrikt uit zijn roes. God heeft David door de dienst van de profeet vastgepakt, gearresteerd. Hij heeft hem met de neus op de gebrokenheid van de realiteit gedrukt. En God heeft dat, om zo te zeggen, zo hardhandig gedaan, dat David wel gedwongen wordt om genade te zeggen. Dat lijkt allemaal heel gemakkelijk, zeker in de kerk, en als kerkmensen zijn we daar vertrouwd mee geraakt. Het lijkt ook heel vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, hoor. Wij worden liever niet herinnerd aan de gebrokenheid en de schuldigheid van ons bestaan. Dat is in strijd met onze menselijke natuur. Het is onze eer te na om genade te zeggen. Nou, jongens, mannen, misschien heb je het vroeger ook wel gedaan, gevochten. En je kwam op straat te liggen, je kwam onder te liggen. Ze hadden je vastgepakt en tegen de grond gesmeten. De knie bovenop je borst. En nou eerst genade zeggen. Ja, had je gedacht zeker. Nooit, nooit. Totdat je geen kant meer uit kon. En toen nam je het woord genade op de lippen. David wordt op de knieën gedwongen. En zo leert hij genade zeggen tegen God. Wees mij genadig, God. Psalm 51 is niets anders dan een boetepsalm. Een van de 7 trouwens die we in het liedboek van Israël tegenkomen. Psalm 6 en Psalm 32 en Psalm 38. Maar ook Psalm 102 en 130 en 143. En in al die boetepsalmen is sprake van verootmoediging en boete, van schuldbelijdenis en het roepen om genade. En het is heel opvallend dat juist deze 7 boetepsalmen in de kerk, in de lijdenstijd, een centrale plaats innemen. En ergens is dat niet zo vreemd. Want leren we juist in en door het evangelie niet om ons te verootmoedigen voor God en om het te belijden. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Boeteliederen. Nee, doorgaans zijn ze niet bepaald populair. En een vrouw, die behoorde tot een Pinkstergemeente, werd eens de vraag gesteld: zingt u in uw samenkomsten Psalm 51 wel eens? En haar antwoord luidde kort maar krachtig: nee, wij zingen alleen maar blijde liederen. Nu werd die vraag jaren geleden gesteld. En ik denk dat als die vraag vandaag de dag gesteld zou worden, er waarschijnlijk een ander antwoord gegeven zou worden. Want zelfs in de bundel opwekkingsliederen treffen we een berijmde versie aan van Psalm 51. U kent dat waarschijnlijk wel. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Pure Bijbeltekst uit Psalm 51. Maar ja, op preesavonden zal doorgaans niet veel plaats worden ingeruimd voor boetepsalmen. We zingen liever gloria-liederen en aanbiedingsliederen dan dat we het Kyrie Eleison op de lippen nemen. Maar in de lijdenstijd wordt ons weer geleerd om ook boetepsalmen op de lippen te nemen. Niet om ons maar wat schuldgevoelens aan te praten. En niet om ons angst aan te jagen. Maar veel meer, gemeente, om ons te doordringen van de ernst en de diepte van de schuld. En van de enorme rijkwijde van Gods genade. Overigens, het is heel opvallend dat David maar al te goed beseft dat hij door de verkrachting van Bathsheba en de moord op Uria schuldig is voor God. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Zo belijdt hij tegenover Nathan in 2 Samuel 12. En het antwoord van de profeet is dan ook kort maar krachtig. De Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Als je dat een klein beetje op je laat inwerken, klinkt dat allemaal wel erg clean en erg makkelijk. Ik heb gezondigd tegen de Heere, je zonden zijn vergeven. Nou, dat gaat makkelijk. Maar als je Psalm 51 daarnaast legt, moet je toch wel concluderen dat het heel wat meer is dan, om zo te zeggen, alleen maar even sorry zeggen tegen God. En verder overgaan tot de orde van de dag alsof er niks aan de hand is. David tilt er zwaar aan en beseft maar al te goed dat het niet om een kleinigheid gaat die hij op zijn geweten heeft. Wat hij gedaan heeft, dat is niet alleen maar een kleine misstap of zo, maar dat is verzet tegen God. En het is niet voor niets dat David ook verschillende woorden gebruikt voor de zonde die hij tegenover God bedreven heeft. Iemand zei in dit verband, zo complex is de praktijk van de zonde dat die niet in één woord te vatten is. En anders schreef, voor de ernst en de diepte van onze zonde heb je aan één woord niet genoeg. Daarom worden door David ook verschillende woorden gebruikt om tegenover de Heere schuld te belijden. Hij heeft het over overtreding en ongerechtigheid. Hij heeft het over zonde en kwaad. En stuk voor stuk geven ze de ernst aan van de situatie en de diepte van het vervreemd zijn van God. En je zou kunnen zeggen dat met deze woorden de hele praktijk van zijn leven wordt blootgelegd. Het gaat niet maar om een foutje, om een vergissing. Het gaat ten diepste om het niet beantwoorden aan Gods bedoeling met ons leven. Wij doen geen zonde. Ja, natuurlijk, dat doen we ook. Elke dag weer. Maar we doen geen zonde. We zijn zonde, gemeente. De bekende kerkvader Augustinus zei al, waar en wanneer was het zonder zonde? Nou ja, dat zijn uitspraken die je aan de moderne hedendaagse mens gewoon niet meer uit kunt leggen lijkt. Maar het zijn ook uitspraken die je vandaag de dag aan de kerkmens blijkbaar heel moeilijk uit kunt leggen. Want ja, ook ik wil daar van nature niet aan. Ik wil daar niet mee geconfronteerd worden. Maar gedaagd voor Gods aangezicht ontdek ik dat het voor de volle 100% waarheid is. En wat dat betreft, gemeente, boetepsalmen zingen kan beslist geen kwaad. Je wordt er niet slechter van. Je wordt er alleen maar beter van. Denk nou niet dat boetepsalmen blijven steken in de ellende of zoiets. En het is niet waar dat er alleen maar sprake is van gedeprimeerdheid. Echt boete doen, dat is altijd inclusief. En wat ik daar precies mee bedoel. Boete doen, dat is inclusief de roep om genade. En wat dat betreft, de genade van God, die is altijd veel en veel groter dan de rijkwijde van de zonde. Als je goed luistert naar de schuldbelijdenis en de boetedoening van David, dan kom je tot de ontdekking dat hij voor de zonde, zeg maar, 4 woorden nodig heeft om die breed uit te meten. Maar hij heeft nog veel meer woorden en uitdrukkingen nodig om de schuld te benoemen en die breed uit te meten en erom Gods genade voor te vragen, voor de vergeving. Iemand is dit eens gaan tellen en die kwam toen tot niet minder dan 19 woorden en uitdrukkingen. En hij had er ook boven gezet 19-4. Dat leek wel een uitslag van een of andere sportwedstrijd. Het zal geen voetbalwedstrijd zijn, want zo hoog wordt er doorgaans niet gescoord. Maar 19-4. 19 woorden en uitdrukkingen om de vergeving van God te verwoorden. Wees mij genadig, delg uit, was mij schoon, reinig mij, ontzondig mij, doe mij vreugde horen, verberg uw aangezicht, schep mijn rein hart. Het zijn er zomaar enkele. Het is net of David naar woorden moet zoeken om de grootheid van Gods genade te omschrijven. Een boetepsalm die niet slechts uit kommer en kwel bestaat, maar waarin Gods onbegrijpelijke liefde voor zondaren breed wordt uitgemeten. Een roep om genade in een sorry-cultuur. Nee, die genade wordt niet ontvangen op grond van schuldbelijdenis. Dat moet je wel goed begrijpen. Die vergeving en die genade wordt ook niet ontvangen op grond van boetedoening die jij doet. Als je goed leest, dan merk je dat David een klemmend beroep doet op Gods goedertierenheid en Gods barmhartigheid. En die hebben te maken met het diepste wezen van God. Zijn eeuwige trouw, zijn liefdevol erbarmen. Daarin komt duidelijk aan het licht wat genade en vergeving ten diepste is. Door hemzelf aangesproken en aangeklaagd worden. Door hemzelf schuldig worden verklaard. Dat is genade, gemeente. Ja, zo zien wij dat helemaal niet. Maar het is wel genade. En ik moet denken aan een woord wat ooit geschreven werd door wijle professor Gunning. Die zei, de toorn van God is de keerzijde van zijn liefde. En de toren van God, dat is de spits van de vlam van zijn liefde. Als je het over toren van God hebt, dan krijg je maar een klein stukje te zien van wat zijn liefde uiteindelijk inhoudt. En als dat ergens duidelijk geworden is, is dat niet in de Zoon van Gods liefde, Jezus, de gevloekte, de uitgestotene, de van God en mensen verlatene, die zo de toren van God over de schuld van de mensen gedragen heeft. En zo brengt deze boetepsalm, die psalm 51 is, ons ook vanmorgen aan de voet van Christus kruis. Want daar leer ik pas echt dat de heilige God de zonde niet ongestraft laat blijven. Daar, aan de voet van Christus kruis, kom ik tot de ontdekking dat ik, zondig en onrein als ik ben in mijzelf, werkelijk leven mag door hem die zijn leven ook voor mij gegeven heeft. Dat doet mij zeggen, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. God is rechtvaardig. Ja, een God der wraken. En hij is liefde, hij wil zalig maken. Zie hier de schalen die ten volle wegen en vloek en zegen. Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in stof. Maar God komt mij verhogen, nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander. Daar gij u voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden? Laat mij, o Heer, uw wondere wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijze. Laat mij uw kruis, dat sterken zwakheid noemen, als sterkte roemen. Ja, zo wordt het boetelied Psalm 51 geen lied waar je somber en triest van wordt, en dat beter door een wat vrolijker, opgewekter lied vervangen kan worden. Want schuldbelijdenis en roepen om genade is onlosmakelijk verbonden met lofprijzing en dankzegging. Ik moest denken aan dat verhaal dat ik ooit las en dat in Zeeland zich afspeelde op het eilandje Sint-Philipsland. U weet misschien, als u een klein beetje thuis bent in de kerkgeschiedenis, dat daar een grote oud-gereformeerde gemeente is. En in die oud-gereformeerde gemeente was destijds predikant dominee Bonen. En op een dag kwam de commissaris van de koningin op bezoek in Philipsland. En hij kreeg ook een rondleiding in de oud-gereformeerde kerk van dominee Bonen. En na afloop bedankte hij dominee Bonen voor de moeite die hij genomen had om hem rond te leiden. En hij zei: me dunkt, dominee, uw gemeente mag u wel eens een nieuwe kerk geven. Want aan deze kerk is niet veel eer te behalen. Al de eenvoud die ervan afstraalde. Waarop dominee Bonen heel ad rem antwoordde: nou meneer, dan ziet u het verkeerd. Want de offers voor God zijn een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart. Dat is het sieraad van deze kerk. Boetedoening, schuldbelijdenis. Maar dat is ook met dankzegging verbonden. Hoor maar hoe de man die in een sorry cultuur roept om genade, tegelijkertijd ook bid: Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen, nu en eeuwig. Amen. Laten we overgaan tot de dienst van de gebeden, gemeente. Eeuwig trouwe God, genadige Vader in onze Heere Jezus Christus, dank u wel dat u ons ook vanmorgen de spiegel hebt voorgehouden en hebt laten schrikken van onszelf. Dank u wel dat u ons boetepsalmen op de lippen legt, niet om ons de put in te praten en de put in te zingen. Niet om ons een angstcomplex te bezorgen, maar om ons eerlijk voor u en voor elkaar te maken. Dank u wel dat we tot u om genade mogen bidden. En dat we door Christus, uw geliefde Zoon, ook in het geloof mogen weten dat u een God van liefde en genade bent. Laat de verwondering daarover keer op keer ons hart vervullen. En ons tot dankbare mensen maken, die beseffen dan dat wij dankzij uw genade uw kinderen mogen zijn. Dank u wel dat we zo vanmorgen in de kerk mochten zijn, misschien wel weer voor het eerst na lange tijd. En dank u wel dat we deze morgen tot u mogen komen met alles wat ons elke dag weer bezighoudt. We denken aan de nabestaanden van dat verschrikkelijke ongeluk in de Franse Alpen tijdens het snowboarden, waarbij een tweetal jonge mensen de dood vonden en waarbij nog altijd één jongen wordt vermist. Wij bidden u vanmorgen heel in het bijzonder voor de familie vroeg in de wei uit Dodewaard, die in de onzekerheid moeten leven aangaande hun zoon, die nog steeds niet gevonden is. God van alle vertroosting, sla uw trouwe vaderhanden beschermend en troostend om hen heen. Wees ook met de leden van de studentenvereniging, de Navigators in Nijmegen, die op deze afschuwelijke manier een drietal leden moet missen. Zij mogen hun geborgenheid zoeken bij u, de levende God. Laat ook door dit afschuwelijk ongeluk hun leven in u zijn vastheid en zekerheid mogen vinden. Wij willen voorbeden doen voor allen die gebukt gaan onder pijn en verdriet, onder onzekerheid en aftakeling. Laat uw belofte worden tot bemoediging zijn. En mag het kruis van uw Zoon, en mag in zijn wonden de kracht en de troost en de zekerheid gevonden worden, dat niemand ons ooit uit uw vaderhanden rukken kan. Mag de God, u die koning bent van hemel en aarde, tot u roepen we, als we ook de afgelopen dag weer geconfronteerd worden met zoveel onrust op uw aarde, ook dichterbij. U weet van de spanningen die er zijn, ook nu met Turkije. God, u die alle macht hebt, beteugel het geweld en het machtsdenken van dictatoren waar ter wereld ook. Wij bidden, geef wijsheid aan allen die op diplomatiek terrein alles in het werk stellen om uitbarstingen en geweldsexplosies te voorkomen. Wij bidden voor ons land en volk, nu ook hier de spanning oploopt. En nu politici om het hart schreeuwen, ook deze dagen, om op hen te kiezen, aanstaande woensdag bij de Tweede Kamerverkiezingen. God van hemel, zee en aard, doe ons als volgelingen van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus op verantwoorde wijze een keuze maken. En mag in de keuze die we in het stemhokje maken aanstaande woensdag ook iets tot uiting komen van uw bewogenheid en uw liefde. Mag in het nieuwe kabinet dat gevormd zal moeten worden uw stem ook duidelijk hoorbaar zijn. Wij danken u dat we zo bij u mogen aankloppen met de grote en kleine dingen van het leven. Wij prijzen uw naam, lieve Vader, dat u naar onze stem en naar ons smeken en klagen hoort, omwille van hem die gezeten is aan uw rechterhand en die altijd leeft om voor ons te pleiten. Uw Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus, hoog geloofd in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven en daarna zingen wij ons slotlied. Als ik nou aan u zou vragen, voor wie is Psalm 51 nou zo'n lievelingspsalm? Zou ik dan vanmorgen vingers zien? Nou, ik hoef het niet te zien. Maar het trof mij vorige week zondag toen ik in een kleine gemeente mocht voorgaan, dat na afloop van de dienst ik zo in het gaan naar mijn auto een gesprekje kreeg met een vrouw, ook van mijn leeftijd denk ik, en die zei, Psalm 51 is mijn lievelingspsalm. En Psalm 32 is de lievelingspsalm van mijn man. Nou, die psalm zingen we nu tot slot. Ze hadden het nooit geweten, maar de dominee was een keer bij hen op huisbezoek gekomen en die had gezegd, ja, weet je dan wel dat allebei boetepsalmen zijn? Ja, dat kan. En dat kunnen toch je lievelingspsalmen zijn. Psalm 51. Maar we eindigen met Psalm 32. Een jubel ook. Je bent te feliciteren, je bent gelukkig te prijzen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 1, 3 en 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.